Ik heb drie vragen. Nou, dat is niet waar trouwens, want hier zijn het wel twee briefjes, maar er staan vijf vragen samen op. En een mondelingen, dat is zes. En ik begin maar met die mondelingen, want anders ben ik hem al vergeten straks. Dat is toch nog weer een vraag over die kwestie in hoeverre je kan zeggen dat Paulus nou werkelijk verkeerd eraan deed om die opmerking te maken, ik ben een Romein en je mag mij toch als Romein eigenlijk niet geeselen. In hoeverre was dat nou verkeerd? Wat ik nu ga zeggen is eigenlijk herhaling van wat ik al gezegd heb, maar dat is niet zo erg, want het is met deze dingen uiterst belangrijk om je voorzichtig en genuanceerd uit te drukken en vooral niet naar één of naar de andere kant verkeerd begrepen te worden. Ik denk niet dat ik het zo uitdrukkelijk gezegd heb, het was verkeerd. Ik heb zelfs gezegd, wat Paulus hier deed, was gebruik maken van zijn rechten. Hij deed niets onwettigs, hij maakte gebruik van rechten. En wie zou nou durven beweren dat een christen nooit van zijn rechten gebruik zou mogen maken? Ik heb gebruik van gemaakt van mijn recht om een paspoort te krijgen. Daar ben ik erg blij om. En zo zijn er heel veel andere rechten waar ik gebruik van maak. En op zichzelf is daar niets verkeerds aan. En je zou zelfs kunnen zeggen, zo zei de vraagsteller, dat Paulus daardoor de Romeinse overste bewaarde voor een grote overtreding. Zo zou je het ook nog kunnen bekijken. Hij deed er niemand nog een genoegen mee. Maar het probleem is natuurlijk dat wij de vergelijkbare situatie hebben in Handelingen 16. Toen Paulus zijn geeselaars er niet voor behoedde voor deze grote fout. Deze grote overtreding die ze maakten. Dat maakt het moeilijk. We hebben daar de vergelijkbare situatie dat Paulus ook met een enkel woord de geesteling had kunnen voorkomen en het niet deed, maar wel de volgende morgen attent de oversten van de stad, de stadsbestuurders, attent maakt op zo'n Romeins burgerschap. En we hebben destijds dat uitvoerig met elkaar bekeken en ik denk dat we vastgesteld hebben dat Paulus zich liet geestelen, want zolang het om zijn eigen belang ging, maakte hij geen gebruik van zijn rechten. Maar zodra het ging om het belang van anderen, om degene die hij achterliet in de stad, die piepkleine jonge gemeente die daar was ontstaan, toen het ging om de belangen van die gemeente, toen maakte hij wel gebruik van zijn burgerrecht. Niet om geesteling te voorkomen. Eigenlijk om helemaal niets te voorkomen. Er was voor hem geen verdere smaad nog te bereiken dan alles wat hij al gehad had. Dat was al erg genoeg. Maar hij wilde dat hij openlijk de stad uitgeleid zou worden met heel veel buigingen, om zo te zeggen, waarbij deze mensen probeerden nog enigszins goed te maken de geweldige fouten die ze tegenover hem gemaakt hadden, om daardoor een goede indruk achter te laten naar de hele stad toe. Zo'n piepkleine Oosterse stad, daar is dat onmiddellijk bekend natuurlijk, als Paulus daar met zeer veel plichtplegingen door de stadsbestuurders wordt uitgelaten buiten de poort, dan is dat naar de hele stad toe bekend en dan weet iedereen dat de mening van de magistraten kennelijk veranderd is en dat zou zeker de kleine gemeente ten goede komen. Nou, dan heb ik dus niet gezegd wat Paulus hier doet is fout. Wat Paulus doet is op zichzelf niet verkeerd. Op zichzelf maakt hij gebruik van rechten die hij heeft. Maar als je het vergelijkt met Handelingen 16, dan zou je kunnen zeggen, welk belang werd ermee gediend dat hij hier niet gegeeseld werd? En dan moet je toch zeggen, wat kun je anders concluderen? Zijn eigen belang. Ik heb ook gezegd, als je Paulus vergelijkt met ons, dan blijft hij op elk punt van de geschiedenis met kop en schouders boven ons uitsteken. Maar wij zijn niet de norm. Als je alles vanuit jezelf bekijkt, dan zeg je, nou ja, wij zouden het er nog slechter afgebracht hebben. Wij waren gauw als een haas achter die overste aangeslopen om zo gauw uit die menigte weg te komen. Wie van ons had de moed gehad om dat voorstel te doen, nog zo'n toespraak tot die menigte te houden. Maar wij zijn niet de norm, we moeten de dingen niet naar onszelf afmeten. Als je deze Paulus legt naast de Paulus van Handelingen 16, dan zeg je, er is verschil, daar kun je niet omheen. En daarmee is Paulus niet veroordeeld, daarmee is niet gezegd, wat Paulus hier doet is verkeerd. Kijk, je hebt dingen die goed zijn, je hebt dingen die zeer goed zijn. Zie het in die sfeer. Paulus doet hier niet verkeerd, hij doet op zich iets dat goed is. Althans niet verkeerd is. Maar het staat niet op hetzelfde niveau, het is niet van hetzelfde gehalte, zo u wil, als wat er in Handelingen 16 gebeurt. En dat is maar geen geïsoleerd geval. Dat is al vanaf Handelingen 20 een bepaalde lijn die hier doorheen loopt. Ik geef toe om nog eens even tegen de vraagsteller dat te zeggen. Het is een moeilijke kwestie. En ik heb de vorige maal al gezegd, de uitleggers zijn hier al eeuwen over aan het bakkeleien geweest. Waarbij de een zegt, Dit is toch duidelijk veel lager niveau en anderen hebben het in al deze opzichten voor Paulus opgenomen. En ik heb de vorige keer al gezegd, het is maar het beste om hier een zeer voorzichtige koers te varen. De grote apostel geen verwijten te maken, want in ieder geval is hij gedreven door de allerhoogste motieven. Als hij naar Jeruzalem toe gaat, terwijl hij weet wat hem daar allemaal te wachten staat, wordt hij gedreven door liefde tot zijn volk, zoals ook uit de toespraak blijkt. Maar liefde is niet hetzelfde als wijsheid. En Paulus is niet in alle opzichten hier op hetzelfde geestelijk niveau. Hij mag dan nog steeds boven ons uitsteken, maar hij is niet op het niveau van de vroegere Paulus en daarmee zeker niet op het niveau van de Heer zelf. De volgende vraag. Is bekend hoe oud Paulus ongeveer was? Nee, we hebben geen enkele leeftijdsaanduiding van de apostel in feite. We weten alleen maar dat hij in de brief aan Filemon schrijft dat hij een oud man is. Maar dat is zeer betrekkelijk. Er staat dat David een oud man was en het was hij 70. En er zijn heel wat vive broeders van 70 jaar die zich diep gekwetst zouden voelen als je ze oud noemde. Methuselah was ook oud toen hij overleed, dat was 969. Oud is zeer betrekkelijk. Als Paulus zich daar oud noemt, dan zijn er mensen die althans enig gokrekenwerk hebben verricht, want meer dan dat is het niet. En die zeggen, nou, Paulus is misschien nog geen 60 geweest als hij zich daar in de brief aan Filemon een oud man noemt. En het is dan ook goed aan te nemen dat Paulus ook hier misschien in de 50 was. Maar ik zeg u, dat is een zeer ruwe schatting. Je hebt er eigenlijk geen directe aanknopingspunten voor. Het tweede punt op dit briefje, toch zegt Paulus, wees mijn navolgers. Ja, inderdaad. Hij zegt dat ettelijke malen, wees mijn navolgers, tweemaal in de eerste Korinthebrief, een keer iets andere bewoordingen in de Filippibrief. Hij zegt er natuurlijk ook bij, gelijk ik van Christus. Je zou het haast bijna als voorwaardelijk kunnen lezen. Je zou er haast in kunnen lezen. En dan zou Paulus het vast en zeker op zichzelf mee eens zijn geweest. Wees mijn navolgers in zoverre ik Christus navolg. Wie van ons, Paulus inkluis, zou durven en willen zeggen dat wij Christus altijd op volmaakte wijze navolgen? Wees mijn navolgers zoals ik van Christus. Houd ook in zoverre ik Christus navolg. Het is fenomenaal dat Paulus kan zeggen, wees mijn navolgers. Er is geen mens in de christelijke kerk die daartoe, denk ik, de moed zou hebben. Ik weet niet of er andere grote godsmannen zijn geweest in de kerkgeschiedenis die zulke dingen hebben gezegd. Ik hoop maar van niet eigenlijk. Paulus is de grootste. Maar ook Paulus zelf is toch alleen maar voorbeeld voor ons in zoverre hij zelf een volgeling van Christus is. En de Paulus die eigenlijk zegt, neem me niet kwalijk broeders, ik wist niet dat het de hoge priester was. Is op dat ogenblik iemand die in zijn voorbeeldwerking naar ons toe verbleekt bij het voorbeeld met een hoofdletter. Waar hij zelf ook naar verwijst als hij zegt, gelijk ik van Christus. Christus is het voorbeeld. Je zou het ook zo kunnen lezen, wees mijn navolgers zoals ik Christus navolg. Zo moeten jullie hem ook navolgen. Waarbij die eigenlijk dus zegt, niet zoals de vraagsteller zegt, wees mijn navolgers, op zich, staat er niet zomaar geïsoleerd. Maar Paulus wijst indirect toch weer naar de Heer toe. Wees mijn navolgers, want ik volg immers Christus na. Als je mij navolgt, volg je Christus na. En daar komt het op aan. Dat is de kern van de zaak. En zo verwijst toch ook Paulus uiteindelijk naar de Heer Jezus. Zodat hij uiteindelijk voor ons ook als voorbeeld niet verbleekt in de volle zin, maar toch terugblijft, achterblijft bij de Heer zelf. Ten derde, de doop geschiet meestal te midden van gelovigen of zelfs soms in een huis. Dan is het persoonlijk getuigenis dat je de Heer toebehoort toch het belangrijkste. Ja, maar je kunt de vraag natuurlijk omdraaien. Je kunt ook zeggen, is dat eigenlijk wel zinnig om het in een huis te doen of in een kring van gelovigen? Op de zendingsvelden hebben we dat altijd zo aangesproken, dat als er mensen gedoopt werden, dat ze dat altijd deden in de rivier. Ze zeggen, ja, maar dat was omdat ze geen doopvond hadden. Ja, dat denk ik niet zo eigenlijk. Ik denk dat die mensen helemaal niet op het idee zouden komen om een doopvont te bouwen. In het midden van het het knusse lokaal. Zoals broeders onder elkaar. Wat heerlijk om te midden van de gelovigen te beleiden dat je nu ook de plaats van de smaadheid wil innemen. Maar ben je gebeend als de ongelovigen binnen zouden komen. Daarom zei ik, doe het maar op het plein van Eindhoven. Op het drukste plein van Eindhoven. Kijk, ik weet ook dat broeders en zusters in Israël, waar ik een paar keer geweest ben, die hebben hetzelfde gezegd. Wij dopen, die zouden net zo goed in een doopvond zoals ze dat in Duitsland dikwijls doen. In een, een badkuip. Dan mogen zelfs de broeders en zusters het niet zien. Nou, eventjes iets ondeugends vertellen over onze Duitse broeders. Elke keer als ze een nieuw lokaal bouwen, dan zeg ik zo. Nu heb je een eindige gelegenheid om een doopvond te maken in het lokaal. En één keer, toen was er een beetje Hollandse invloed in die vergadering. Toen spanden het erom, maar uiteindelijk werd het toch weer weggemoffeld in een doopvond. In een apart klein kamertje, met twee getuigen. Ja, wat er dan nog van de doop overblijft, dat weet ik ook niet. Dat het in het midden van het vergaderlokaal gebeurt, dat is al erg genoeg, om zo te zeggen. In Utrecht doen we het ook zo, broeder. Net als jullie.